Goedemorgen, broeders, zusters, kinderen en iedereen die via de livestream meekijkt. Fijn om hier te zijn, fijn om het woord te openen. En ik appte van de week Wilco van, we zingen heel vaak voor een boodschap, spreek o Heer door uw heilig woord. En er wordt van de spreker gevraagd of hij een lied na de boodschap opgeeft. En dat heb ik gedaan, maar toen dacht ik in de voorbereiding van, het zou mooi zijn als dat ervoor gezongen wordt. En toen appte Wilco mij, Edwin heeft al een hele mooi lied, wat eigenlijk heel toepasselijk is bij het Bijbelgedeelte wat je hoopt overdenken. En dat vind ik ook, dat is heel mooi wat we net hebben gezongen. Dat is eigenlijk echt mijn hart. Met name ook als het eerste gedeelte, als daar hele scherpe elementen in zullen zitten, die ook een toets zijn voor je eigen hart. En dat is mijn gebed. Het is niet om scherp te zijn, maar het is mijn gebed dat je uitkomt bij Jezus. Ik wil deze morgen met jullie nadenken over Hebreeën 4, vers 12 tot en met 16. Laten we het opzoeken. Dan zal ik het lezen. Hebreeën 4, vers 12 tot 16, tot en met. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Wij leven in onrustige en onzekere tijden. Weinig is maar vast en zeker. Maar toch weet ik één ding wel heel zeker. En dat is dat wij hulpbehoeftige mensen zijn. Wij hebben hulp nodig. Alleen komen we niet ver. Wij zijn zwak. Ik vind het natuurlijk niet heel fijn om te horen. Maar als er iets is, dan worden we al snel met die realiteit geconfronteerd. En vaak denken we dat we God nodig hebben voor de grote dingen. Maar geloof me, elke ademteug die je op dit moment inneemt, dat is een genadegift van God. Want Hij is het die jou en mijn tijd bepaalt. Zeg je, op zich weet ik dat ik hulp nodig heb. Op zich weet ik dat ik niet zo heel sterk ben. Maar die hulp, die laat nog wel eens op zich wachten. Ik bid. Maar het blijft stil. En dat is een nood. Dat kan een nood zijn. En laat me één ding tegen je zeggen. Ik wil je ermee bemoedigen. Dan ben je niet de enige. Er zijn veel mensen die hier vroeg of laat in hun leven tegenaan lopen. Bidden en er volgt stilte. Hulp nodig hebben en de voorziening laat op zich wachten. Op dit probleem hoop ik samen met jullie aan de hand van het Bijbelgedeelte een antwoord te vinden. En het antwoord op deze vraag, die wil ik eigenlijk als eerste
Ik wil toewerken naar een antwoord op deze vraag door als eerste dezelfde vraag te stellen, maar dan vanuit een ander perspectief. En ik denk dat we daardoor scherper krijgen het antwoord wat we hopen te vinden. En wat de tekst van deze morgen tegen ons hoopt te zeggen. En die vraag luidt: waarom wachtte God zo lang met het sturen van zijn zoon? Waarom heeft hij duizenden jaren gewacht, terwijl dat de verdorvenheid van de aarde al groot was in de tijden van Noach? Waarom heeft hij gewacht en liet hij zijn volk Israël ontstaan? En moest Israël zo lang door de woestijn? Moesten ze in Egypte de slavernij doormaken, zoveel pijn en zoveel lijden doorstaan? Waarom heeft God zo lang gewacht en heeft hij het middels zijn profeten geprobeerd om zijn volk tot geloof en bekering te brengen en zijn volharden in hun zonde? Waarom heeft God zo lang gewacht met hulp? Met zijn zoon Jezus. Nou, dat is een hele goede vraag. En die vraag, die moeten we beantwoorden. En daar kan je een aantal foute antwoorden op geven. Nou, dat kan, dat geeft niet. Maar we moeten natuurlijk uitkomen bij het goede antwoord. Eén zo'n fout antwoord, dat is dat je denkt dat de geschiedenis, ja, die wordt nou eenmaal bepaald door het voortwentelen van de tijd. God heeft de aarde gemaakt, de tijd is gaan draaien als het ware, en daardoor volgen de dingen op elkaar. Alles gebeurt omdat het gebeurt. En eigenlijk is dan de gedachte dat God een geschikt moment vond, aan het zoeken was in de tijd, totdat hij zijn zoon kon zenden. Op zich begrijp ik de gedachte, maar het is onbijbels. In Daniël staat: de naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot eeuwigheid, want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en de tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan de wijzen en de kennis aan wie verstand hebben. God bepaalt de tijden. History is his story. God is in controle en door zijn soevereine wil bestaat de wereld en beweegt de tijd zich voort. Dus God heeft dus niet gezocht naar een geschikt gaatje in de tijd om zijn zoon te geven. Nou, een andere foute gedachte is eigenlijk dat God zo lang wachtte met het zenden van zijn zoon als oplossing voor alles wat er speelt op deze aarde, omdat hij het eerst heeft geprobeerd via andere wegen. Hij heeft eerst de ark gegeven, waardoor dat hij de zondvloed, die was nodig, er kwam een zondvloed, alle onreinheid werd weggevaagd van de wereld en er kon een soort nieuwe schone start. Nou, dat bleek ineffectief. Toen heeft hij het met zijn volk geprobeerd. Toen heeft hij de tempeldienst gegeven en de profeten gegeven en de koningen gegeven, nou, en noem maar op. En uiteindelijk, omdat het allemaal ineffectief bleek, nou, zond hij zijn zoon. Nou, dat klopt ook niet, want de zaligheid die is geprogrammeerd van voor de grondlegging van de wereld. Bij God zijn geen ineffectieve plannen. Hij heeft alles minutieus vastgesteld. Ook uw, jou en mijn redding. In 2 Timotheüs 1 vers 9 staat: hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn voornemen, zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Zijn reddingsplan lag al vast. Waarom wachtte God zo lang met het zenden van zijn zoon, van zijn verlossingsplan? Nou, er valt heel veel over te zeggen, maar ik wil in het kader van de tekst die wij vanmorgen overdenken, één belangrijk argument geven. Om de komst van Jezus als mens uit de hemel te begrijpen, was een context nodig, waardoor wij zouden begrijpen wie Jezus is en wat hij zou doen. Allerhande gebeurtenissen en instellingen zijn als het ware een soort voorbereidingsplan en een heenwijzing naar Jezus Christus en zijn bediening. Houd deze gedachte vast, dat is heel belangrijk. Nou, vanmorgen vanuit Hebreeën 4 vers 12 tot en met 16 zien we eigenlijk eenzelfde beloop. We zien hoe de schijnwerpers uiteindelijk worden gericht op de zaligmaker, de grote hoge priester Jezus Christus. En dat verloopt via zijn woord. Dat is hoe God vandaag de dag ons brengt. De context in ons leven. De context waarin Jezus ons leven binnenkomt. Die is zo belangrijk. En die wordt ons vanmorgen geschonken via zijn woord. En ik geloof dat juist dat woord, wat Jacques vorige week zei, dat er een einde moet komen aan jezelf. Dat er een context is in jouw hart, in jouw leven, voor de zaligmaker Jezus Christus. Dus via het woord naar de troon van de genade. Kijk maar in vers 12. Daar staat, want het woord is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Nou, er is heel veel geschreven over de Bijbel. En dat gaat heel vaak over de kanon, het ontstaan van de kanon, de betrouwbaarheid ervan, het verschil tussen het Eerste en het Tweede Testament, de overeenkomsten, de samenhang. Maar hier staat wat het woord is en wat het doet. En dat is heel belangrijk om uit te komen bij Jezus. Vier dingen worden er genoemd. Laten we kort doorlopen. Als eerste, het woord van God is levend. Dat wil zeggen dat het een levend woord is en dat het woord leven in zich heeft. Heel duidelijk zien we dat al vanaf Genesis 1. Als God zijn schepping gaat ontwerpen, gaat scheppen. Dat er staat, en God sprak. Gods woorden ademden leven en het was er. En als we zo de Bijbel doorlezen, hoe vaak lezen we dan niet? En God zeide, en God sprak, Gods woorden scheppen leven. Je kunt het leven van God niet uit het woord van God halen. En ik hoop, en van velen van jullie weet ik dat, dat je dat herkent. Je eigen leven. Dat op het moment dat je iets leest in de Bijbel, en je hebt het misschien wel 100 keer gelezen, en ineens, pats, dan komt het binnen. En je ogen gaan ervoor open, en je ziet de schoonheid ervan, en het bewerkt iets levends in je. Dat is het woord van God. Nou, het tweede wat er geschreven staat, het woord van God is krachtig. In het Engels staat daar het woord active. En in het Grieks staat daar het woord wat lijkt op energiek. Zo kan je zo'n woordje, komt eigenlijk ook meer tot leven. Hè? Als je dat vanuit verschillende vertalingen is eventjes belicht. En dat wil eigenlijk zeggen dat het woord van God, dat bewerkt dingen, dat is in beweging. Vanmorgen hebben we het tijdens de bidstond benoemd. In Jesaja 55 staan die woorden. Dat God zijn woord als een sneeuw op de aarde neerdaalt. Zo zendt hij het woord en het doet iets. Het doet iets wat hem behaagt. En van daaruit gaat het terug. Het woord van God is krachtig, het is actief. Het derde wat er gezegd wordt, is dat het woord van God scherp is. En dit vinden we niet leuk. Het is levend, het is krachtig, maar het is scherp. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Denk aan het scherpste zwaard of het scherpste mes wat je je kunt voorstellen. Nou, en dat kan heel diep doordringen. Zo is eigenlijk ook het woord van God. Waarom? Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen van het hart. Nou, dat betekent zoveel als, als je iets over het menselijk lichaam weet, dan weet je dat ziel en geest zijn niet te scheiden met een mes. Dat merg en been, merg en gewrichten, dat is zo verweven met je bottenstelsel, dat kan je niet scheiden. Er is geen hartchirurg op deze aarde die de overleggingen van ons hart bij een open hartoperatie eruit kan halen. Maar dit woord van God, wat je voor je neus hebt liggen, kan dat wel. En dat vinden we niet leuk, dat is niet fijn. Maar toch is het noodzakelijk. Het dringt dus door tot op ondoordringbare plaatsen. Nou, we hebben een psycholoog in ons midden. En misschien nogal anderen die meekijken. Maar zelfs een psycholoog, de beste psycholoog op aarde, die kan niet, wat hier staat, de overleggingen van het hart blootleggen. Kan een heel eind komen. Frans, ik heb alle vertrouwen in je. Maar het woord kan dieper gaan. En dan gebeurt er iets. Het vierde. Vers 13. Het legt bloot. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles legt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Wauw, dit is een heel diepgaand vers. We hebben het over een woord van God gesproken tot ons in een boek. En dan staat er opeens in vers 13 dat er geen schepsel onzichtbaar is voor de ogen van God. Er is een verandering gaande, hoor je het? De schrijver van de Hebreeënbrief, die beschrijft wat het woord van God doet en die koppelt dat rechtstreeks aan de ogen van God. Dus de woorden van God, die worden verbonden met zijn persoon. Er is dus geen scheiding tussen het woord van God en God zelf. Dus wanneer je, en ik zie heel veel mensen met de Bijbel open op een schoot, wanneer je leest, kijk je God recht in de ogen. Dat is wat hier staat. En dan word je ontmaskerd. Dat is wat hier staat, hè? Alles ligt naakt en geopenbaard of ontmaskerd voor de ogen van God. Dat is eigenlijk een juridische term, dat ontmaskeren. Om de waarheid boven tafel te krijgen, moeten vaak een hele hoop leugens worden afgepeld. En uiteindelijk kom je dan ergens. Uiteindelijk moet alles boven tafel komen om te weten wie iemand is en wat iemand beweegt. De overleggingen van het hart. Nou, dat wordt hier bedoeld. Voel je, dat heeft iets scherps in zich. Als je het woord van God opent en er leest, dan is er eigenlijk geen ontkomen meer aan. Je wordt in de hoek gedrukt. Je wordt ontmaskerd. Gods woord brengt jou in de positie van zwakte, van hulpbehoeftige. Je hebt niets meer te verbergen. En daarmee spreekt het woord van God en God zelf ook heel veel over jou. En dan ligt alles ontbloot. En dan vraagt God ook nog, leg rekenschap af over de dingen die ik bloot heb gelegd. Het gaat nog een stukje dieper. Het ligt niet alleen bloot, maar God vraagt ook nog, waarom? Waarom heb je dit gedaan? Vanwaar die overleggingen in jouw hart? Voel je? Scherp, hè? Zal ik dat eens concreet maken? Ben je wel eens te boos geweest? En denk je daarmee dat jouw boosheid rechtvaardigheid voor God kan bewerken? Bij je vrouw, bij je man, bij je kinderen? En dan spreekt het woord van God op deze morgen tot je. De toorn van de mens brengt geen gerechtigheid van God teweeg. Jacobus 1. Is jouw verdriet en jouw pijn voortdurend gericht op jezelf? En je raakt zo in jezelf verstrikt dat je perspectief op God en zijn woord helemaal kwijtraakt. En spreekt Romeinen 8 tegen jou. Dat God alle dingen laat meewerken ten goede. En ik bedoel het niet makkelijk, maar het zijn de ogen van God. Vind je het misschien moeilijk dat een ander net wat meer gezegend wordt dan jijzelf? Omdat je zelf in een moeilijke situatie zit. Terwijl dat het woord van God zegt, wees blij met de blijde. Romeinen 12. Worstel jij met angst of overbezorgdheid? En zegt het woord van God, wees niet bang. Ja, zeg je maar, oh eens even, ik heb echt mijn situatie, dat is heel moeilijk. En weet je hoe lang ik al aan het bidden ben? Ja, dan zeg ik, God weet dat ook. Maar daarom zegt hij in de bergreden tot 3 keer toe, wees niet bezorgd. En je wordt ontmaskerd, want je doet het wel. Voel je hoe scherp het woord van God is? Het zijn niet mijn woorden, het zijn Gods woorden. Misschien koester je lust in je hart. En kijk je naar dingen, en geen mens weet het. Misschien op straat, misschien thuis in het verborgene, geen mens weet het. Maar Gods woord zegt op dit moment tegen jou. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel heeft gepleegd. Misschien ben je oneerlijk geweest. Heb je gerebelleerd tegen je ouders. Weet je, er zijn zoveel zaken waar het woord van God over spreekt op het moment dat je het opent en je leest het en het komt op je af. Een laatste. Misschien heb je oneenigheid met iemand. Of niet. Dan zeg je, ja, joh, ik weet niet waar jij het nou over hebt. Je bent wel erg scherp. Maar ik heb geen zonde gedaan. Ik heb geen bloed aan mijn handen. Het is goed. Oh nee? Misschien zegt het woord van God dan tot jou of tot u. De woorden uit 1 Johannes. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, dan maken wij hem tot een leugenaar. En daar zit je dan. En is zijn woord niet in ons? Waar werkt het woord van God? Ik heb een paar voorbeelden genoemd. Neem even de tijd. Word even stil. Waar werkt het woord van God op dit moment? In uw, in jou en in mijn hart. Broeders en zusters, we hebben hulp nodig. Als ik zo dat rijtje net heb opgenoemd, dan word ik veroordeeld. Want er staan ertussen, die gaan over mij. Ik heb hulp nodig. Je hebt hulp nodig. Je hebt hulp nodig. Je hebt hulp nodig. Er is geen ontkomen aan, hè? Alles ligt naakt en geopenbaard voor de ogen van God. Maar die hulp, die is beschikbaar. En dat is de context, die hebben we nu gehad, hè? In je eigen leven, in je eigen hart. Die context, die hebben we geschetst. En we komen tot de conclusie, we hebben hulp nodig. En ik zeg je, broeders en zusters, die hulp, die is echt beschikbaar. Het woord van God, dat drukt je nooit in de hoek om je vervolgens verloren achter te laten. Nooit. Maar hoe reageer je erop? Nou, in vers 14 tot 16, dan lezen we echt een fascinerend gedeelte. Want daar wordt ons de hulp getoond. En die hulp, die wordt een troon genoemd. Vers 16. Laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Ah, voel je? Hier worden we vrolijk van, hier worden we verheugd van, hier worden we verblijd van. Er is een uitkomst. God laat een zondaar nooit staan. God laat een hulpbehoevende nooit staan. Maar die doet een uitnodiging. Hij biedt je een troon aan. Een troon, dat spreekt van macht, van kracht, van autoriteit. We kennen allemaal de kroon van Alexander. Hè? Het is een machtspositie. En het wonderlijke is, wij hebben toegang tot deze troon. Wij kunnen erbij komen, nu, op dit moment. Er is een verheven koning in de hemel op de troon. En wij kunnen naar hem toe wanneer we maar willen. Hoe? Door het gebed. We hebben geen ticket nodig, geen vliegtuigticket nodig. Of een spaceship om daar te komen. Om bij die fysieke troon waar Jezus is te komen. Wij mogen dat doen met het geestelijke werk van gebed. Nou, en als we dat doen, als we in gebed naderen tot die troon van de genade, dan zegt de tekst, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. In het Engels staat het, to help us in our time of need. En op het moment dat je ontdekt, dat je ontmaskerd bent, je hebt niets meer te verbergen, je komt tot de ontdekking, ik heb echt hulp nodig. Alles ligt naakt en geopenbaard. Er is een einde aan jezelf. Dan ga je naar de troon van de genade. En dan vind je barmhartigheid en genade. Wie wil dat nu niet? Je ontvangt wat je niet verdient. Wonderlijk, hè? En je krijgt niet wat je wel verdient. Maar dat is niet het enige. Want die genade, hè, de barmhartigheid, dat is eigenlijk de goedheid, de vriendelijkheid van God, dat hij je in genade aanneemt. Maar je krijgt zelfs de genade om te doen wat je zelf niet kunt. Namelijk leven zoals Jezus. Dat is wat hier te krijgen is. Al die dingen die ontmaskerd zijn, die kunnen veranderen. Dat is wat je kan krijgen bij die troon van de genade. God zegt tot mij, nader tot mij, door het gebed, en ik nader tot u. Geen oordeel meer, maar ik kom je te hulp met mijn barmhartigheid. Met mijn leven om jouw leven te geven. Wat een wonder. En weet je, wij praten heel veel over deze dingen. En dan heb ik een vraag. Zit je een beetje in een wenmodus? Ben je al een beetje gewend aan deze boodschap? Het is misschien de zoveelste keer dat je dit vers leest. Of een boodschap als deze hoort. En dat je denkt, ja, mooi. Fijne herhaling. Maar wil je meer? Zoek je het in hogere dingen dan deze diepe, rijke boodschap? Weet je, ons hart is arglistig. Minimaliseer nooit de boodschap van zonde en genade. Want het ontkracht het hart van het evangelie. Als zonde niet meer aan bod komt, word je onafhankelijk van genade. Pas op daarvoor. En dit is niet alleen een boodschap voor ongelovigen. Dit is ook een boodschap voor geredde zondaren. Een paar jaar geleden was een pastor Johanan op de Hartkrijkconferentie. En ik was diep onder de indruk van zijn nederigheid. Hij stond er met die lange baard op het podium en het was alsof Jezus zelf daar stond. En toen vroeg iemand, vond ik een hele mooie en eerlijke vraag, zei van nou, hoe bent u zo ver gekomen dat u zoveel op de Heer Jezus lijkt? Mooie vraag, hè? En toen zei hij, het was een fascinerend antwoord wat ik tot op de dag van vandaag niet vergeten ben. Hij zegt, vroeger beleed ik 1000 keer per dag wat ik verkeerd heb gedaan, maar vandaag 10.000. De overleggingen van zijn hart, die werden voortdurend blootgelegd en hij bracht het in het licht. En het leven van Jezus stond fysiek op het podium. Het was fascinerend om te zien wat de genade God in zijn leven gaf. Jezus meer, ik minder. Nou, en in de tijd die rest wil ik eigenlijk nadenken over die troon. Want als we nou naderen tot die troon van de genade, om barmhartigheid en genade te krijgen, om te overleven, dan vinden we iets bij die troon. Er is iets voor u en voor jou en voor mij beschikbaar in de tijd dat wij het nodig hebben. En ik wil 4 waarheden benoemen die beschikbaar zijn voor jou en mij aan de troon van de genade. Wat vinden we daar? Het eerste, dat is Jezus macht. Dat is wat onze tekst zegt. Denk er eens over na. Als je hulp nodig hebt, dan heb je hulp nodig van iemand die bij machten is om je te kunnen helpen. We kennen allemaal dat voorbeeld van een drenkeling die aan het verdrinken is. Die heeft niet zoveel aan iemand die daarnaast ook ligt te spartelen en te verdrinken. Als je blut bent, dan heb je niet zoveel aan een bedrijf wat net failliet is gegaan. Voel je? Je hebt hulp nodig. Als je hulp nodig van iemand hebt, die moet je krijgen van iemand die bij machten is om jou hulp te geven. En dat is wat wij zien in onze tekst. Vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. In Hebreeën 9, vers 24 staat iets soortgelijks. Want Christus is het heiligdom binnengegaan om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Dit zijn teksten die verwijzen naar Jezus' macht in de hemel. Hij heeft een fascinerend en een diep werk op aarde gedaan. En hij is als overwinnaar opgestaan uit de dood. En hij is opgevaren ten hemel en heeft daar een triomftocht gedaan. Hij is overal geweest in de hemelse gewesten. Hij heeft als het ware zijn doorboorde handen laten zien. En zo is hij de machtige geworden. Hij is verrezen. Hoor je de macht daarin? Hij is op het diepste punt, als er iemand aan het einde van zichzelf is gekomen, dan is het Jezus geweest. En op het diepste punt is hij geweest en hij is als de levende opgestaan en is de machthebber in de hemel en op de aarde. Kinderen, misschien vind je dat moeilijk voor te stellen, maar dan heb ik nu een opdracht voor je. Je zit op je stoel en ik geef je nu de gelegenheid. Denk je, misschien een beetje een rare opdracht, maar ik hoop dat het duidelijk wordt. Dan krijg je nu de gelegenheid om uit jezelf op te stijgen en het plafond hier aan te raken. Gaat niet lukken, hè? Ik kan een pen laten vallen en dan gaat hij altijd naar beneden, nooit omhoog. Maar Jezus, die is helemaal in de diepte gegaan. En die is opgestaan en met zijn fysieke lichaam, dus niet zijn geestelijke wezen, maar met zijn fysieke lichaam, is die opgevaren in de hemel. En daar is die verschenen voor het aangezicht van God. Zie je hoe machtig dat hij is? Dat hebben we nodig, zo'n machtig iemand, als we hulp nodig hebben. Wij kunnen met vertrouwen tot de troon van de genade gaan. Dat staat hier, vrijmoedig. Ik heb je net gevraagd om even na te denken over of het woord van God door zijn geest op dit moment tot jou hebt gesproken. Ik wil je nu een moment geven om met datgene wat je net hebt bedacht, om te gaan in gebed, gewoon kort nu, tot de troon van de genade en dat voor hem neer te leggen. Hij is de machtige. Laten we doen. Oké. Als je het gedaan hebt, ik weet niet wat jouw situatie is, wat er in je hart leeft. Jij weet niet wat mijn situatie is, maar weet je wat nou het wonderlijke is? Jezus is overal geweest. En Jezus heeft je gehoord. Als er op dit moment iemand in China tot die troon van de genade gaat. Jezus is de hemelen doorgegaan. Zijn tegenwoordigheid is overal. En ook de Chinees die tot hem nadert op dit moment. Die hoort hij. Zo'n indrukwekkende, levende koning en machthebber hebben wij. Hij is zo verheven en toch zo dichtbij. En dan komen we bij de tweede waarheid. Wat was er te vinden bij die troon van de genade? Wat is beschikbaar voor u, voor jou en voor mij? Dat is Jezus' macht. En het tweede is Jezus' medelijden. Vers 15. Wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde. Wanneer je hulp nodig hebt, dan heb je niet alleen iemand nodig die bij macht is om je te kunnen helpen. Maar dan wil je toch ook hulp van iemand die je begrijpt. We zijn mens. Heb je wel eens in je nood bij iemand aangeklopt en zegt ik heb je hulp nodig? En die persoon zegt ja, ik weet niet waar je het over hebt, ik kan je niet helpen. En je blijft daar verloren achter. Daar sta je dan, hulpeloos. En het voelt alsof die ander even zo de deur voor je neus dichtklapt. Nou, Jezus biedt dat soort hulp niet aan op deze morgen. Jezus is een verlosser, een hoge priester die jou volledig begrijpt. Die volledig begrip heeft voor waar jij, u en ik mee te dealen hebben. In Hebreeën 2 vers 18 staat, want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Dat is zo bijzonder. Ik word er stil van. Brandt er al je verlangen een beetje in je? Naar hem? Hij is fascinerend diep gegaan. Draait maar eens om. Heb jij wel eens moeten lijden voor een ander waar je zelf niets aan had? Waar je zelfs geen geestelijke groei aan ontleende? De put in, alleen maar met rendement voor de ander, zodat je die ander begrijpt. Deze Jezus wordt je vanmorgen aangeboden. Dat is medelijden. En weet je wat, het heel bijzonder is dat wij in deze tijd leven. Want dit element, zijn medelijden, dat had Jezus 2100 jaar geleden nog niet. Hij was wel machtig. Hij was God. Maar medelijden, dat heeft hij gekregen door de diepte in te gaan en te lijden voor u en voor mij. En daarom kun je naar hem toe gaan. Vind je niet alleen oordeel. Je vindt niet alleen een machtige God die het voor jou op kan lossen. Maar je vindt ook een medelijdende hoge priester. Het derde wat je vindt bij de troon van de genade. Wat beschikbaar is. Jezus macht. Zijn medelijden hebben we over nagedacht. Maar we vinden ook Jezus rechtvaardigheid. Dat is een beetje een moeilijk woord. Ik ga het hem uitleggen. Vers 15. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar let op. Maar zonder zonde. Nou, ik weet niet hoe het met u zit. Of met jou zit. Maar mijn beproevingen. En de verleidingen die op mij afkomen, alle verzoekingen die ik in mijn leven heb gehad, vroeg of laat, leidt dat wel tot zonde. Maar hier treffen we een Jezus aan waarvan wordt geschreven, hij heeft alles doorstaan, maar zonder te zondigen. Als je hulp nodig hebt, heb je niet alleen een machtig iemand nodig. Je hebt niet alleen iemand nodig die je begrijpt, die medelijden heeft. Maar je hebt ook iemand nodig die verder is dan jij. Dat is een van de gevaren van accountability groepen. En laat ik heel duidelijk gezegd hebben, ik ben groot voorstander van accountability groepen. Discipelschapsgroepen waarin we elkaar verder helpen. Vind ik heel mooi, heel belangrijk. Maar er is een groot gevaar. Stel je hebt een groepje van mensen die verslaafd zijn geweest aan alcohol. En die hebben een terugval gehad. En Jantje komt, ja, afgelopen week, zo'n moeilijke week gehad, weer teruggevallen. En Pietje, ja ook, het was zo dramatisch wat ik heb meegemaakt. En ik greep weer naar de alcohol. Of het is me weer niet gelukt om niet zachtmoedig om te gaan met mijn vrouw. Ik heb weer te boos gedaan. Oh, John, nou, kom, ik ga voor je bidden. Ik heb ruzie gehad met mijn vrouw. Toch weer teruggevallen in de pornografie. Ah, broeder, kom maar. Het is moeilijk. De strijd is hard, hè. Kom, laten we bidden. Nou, dat is allemaal mooi. Dat is fantastisch. Maar als het daarbij blijft, dan missen we een cruciaal iets. Want we hebben iemand in de groep nodig die verder is. Die kan terugkijken op de verdorvenheid van zijn eigen hart. Maar die je ook kan vertellen, maar ik heb dit en dit en dit ontdekt en gedaan. En zo heeft Jezus mij stap voor stap uit die poel van duisternis geleid tot de overwinning. Zie je hoe mooi dat is als dat in een accountability groep aanwezig is? Dat je niet met z'n allen op hetzelfde punt blijft. Het praten is goed. Emotionele ontlading is goed. Bemoediging is goed. Maar we moeten verder. Als we hulp nodig hebben, hebben we iemand nodig die weet hoe we moeten komen waar we willen zijn. En wat zien we hier? Jezus is rechtvaardig. Hij kent het gewicht van de verzoeking, van de beproevingen van het lijden. Maar hij heeft het doorstaan zonder te zondigen. Nou, zeg je Arjan? Ik wist me getroost door Jezus' macht. Ik wist me getroost door Jezus' medelijden. Maar dat hij dat heeft gedaan zonder zonde, ergens wringt dat in mij. Die boodschap. Want ja, Jezus heeft natuurlijk nooit gezondigd, omdat hij God was. Dus hij kon niet anders. En daar zit ik nou, ik ben geen God. Dus ja, ik kan er toch niet zoveel mee. Nou, een dergelijke opmerking zei iemand ook eens tegen C.S. Lewis. Iemand zei, ik denk niet dat Jezus weet wat de echte druk is van de verzoeking. Want hij was God. Met eerbied gesproken, ja, Jezus had makkelijk praten. Nou, C.S. Lewis reageerde als volgt. Een dwaas idee is dat goede mensen niet weten wat verleidingen en verzoekingen betekenen. Dat is een leugen. Alleen diegenen die de verleiding proberen te weerstaan, die weten hoe sterk dat die is. Iemand die na 5 minuten toegeeft aan de verleiding, weet niet hoe het is om die een uur te weerstaan. Of een dag. Of wat te denken van een leven lang. Het zal je maar gebeuren dat je om wat voor reden dan ook een slecht huwelijk hebt. Of dat je om wat voor reden dan ook alleen bent. En je hebt dag in dag uit te strijden tegen emotionele verleidingen. Seksuele verleidingen. Of vluchten in dingen. En je moet er dag in dag uit, week in week uit, jaar in jaar uit, decennium in decennium uit, ja, een leven lang volhouden zonder 1 keer te zondigen. Moet je voorstellen. Voel je de druk als het ware oplopen? En daarom schrijft Lewis, dat is fascinerend wat hij nu schrijft, dit is de reden waarom slechte mensen in zekere zin heel weinig weten over het kwaad. Ze beschermen zich tegen de druk van de verzoeking door toe te geven. Maar Christus was de enige mens die nooit toegefelijk was aan de verleiding. En daarom is hij ook de enige die ten volle het gewicht van de verleiding kent en daadwerkelijk weet wat het betekent om er niet aan toe te geven. Denk nooit, broeders en zusters, omdat je een leven in zonde hebt geleefd, dat je meer weet over het weerstaan van de verzoekingen en de verdorvenheid van de zonde, dan een rechtvaardig mens die dagelijks strijdt in de kracht van de Heilige Geest en zegt, nee, nee, nee. Jezus, hij brak nooit. Heb je hem nodig? Iemand die bij machten is. Iemand die meeleidt. Maar iemand die ook rechtvaardig is. Die weet waar jij doorheen gaat. En het bijzondere is dat Jezus zijn rechtvaardigheid aan jou wil geven. Dus wil jij inderdaad die verzoekingen weerstaan? Het is beschikbaar bij de troon van de genade. 2 Korinthe 5. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Omdat Jezus het was, kunnen wij het zijn. De laatste waarheid over deze troon. Wat is beschikbaar? Zijn macht? Zijn medelijden? Zijn rechtvaardigheid? En tenslotte zijn intimiteit. Ik lees nog een keer vers 14 en 15. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is, maar zonder zonde. Hoor je? Wij hebben. Dit is de taal van eigendomsrecht. Wij behoren elkaar toe. Er is een wederkerigheid. Wij hebben. Deze hoge priester die volmacht en medelijden rechtvaardigheid is, hij is van jou. Dat staat hier. Als jij als gelovige in geloof tot hem komt, dan zeg ik op deze morgen, jouw intimiteit, Jezus intimiteit, is dat hij van jou is en jij van hem. Weet je hoe bijzonder? Laat ik het duidelijk maken met een voorbeeld. Een paar weken geleden was Max benauwd. En dan dokter ik zelf een tijdje thuis. Maar die nacht ging het niet meer. Het eind van de nacht zei Ankie van, ga niet meer. Hè? Ik zei, nee, het gaat niet meer. We moeten gaan. Oké. Nou, dan heb ik de keuze, wat ga ik nu doen? Ga ik het spoor de officiële route volgen? De spoor van de regels? Of ga ik de informele route, die is voor mij ook beschikbaar, volgen? Het is altijd een beetje zo'n gewetenskwestie. Ik heb die nacht gekozen voor, laat ik de regels volgen. Dus ik heb de huisartsenpost gebeld. Ik krijg een bandje. Ik krijg daarna mevrouw aan de lijn. Ik ga het protocol doorlopen. Ik krijg een afspraak. Ik kom wat sneller komen. Het gaat met mijn kind. Ik kom daar. In de auto werd ziel benauwder. Ik denk, moet ik toch niet de andere route kiezen? Maar goed, ik dacht, nou ja, ik heb het al ingezet. Ik doe het maar. Ik kom bij de huisartsenpost. Ik zit in de wachtkamer. En ik moet gaan zitten en ik moet gaan wachten. En ik heb een benauwd kind. En ik denk, nu. Kom bij de huisarts. Een tijdje gewacht. Ik mag binnenkomen. Gaat eerst vragen stellen. Allemaal goed, hè? Heel, heel belangrijk. Allemaal goed. En toen zei die huisarts, wat doe je hier? Snel door. Ik kom bij de spoedeisende hulp en mijn collega's zagen me aankomen. De deuren gingen open. Ik wist precies de kamer waar ik heen moest. Ik wist de kast waar de spullen lagen. Ik kon het allemaal pakken. Een collega kwam naar me toe, een bakje koffie, die hielp mij. Belde een dokter, joh, Arinus, met zijn zoon kom je ook even. En het was binnen 10 minuten geregeld. Ik kon zelfs in de kasten komen waar niemand anders kan komen. De medicatieruimte. Heb ik vrije toegang toe. Met mijn pas. Voel je? Ik heb een relatie met het ziekenhuis. Er is een wederkerige afhankelijkheid. Ik werk daar. Ik ben van hun afhankelijk. Zij van mij een beetje. En de toegang is vrij. En ik heb de beschikking over de hulp die nodig is. Wij hebben, zegt hier. Dat is het verschil. Als je een verbintenis door het geloof hebt met de Heer Jezus, dan mag je vrij gebruik maken van wat beschikbaar is. Niet claimend, want het gaat om genade. Maar het is beschikbaar. Nou, dit is natuurlijk maar een zwak voorbeeld wat ik geef. Maar het is een belangrijk voorbeeld om aan te geven de rijkdom die ons is gegeven. Jesaja, moet ik aan denken, Jesaja 6, die krijgt een blik op de troon. En toen hij de heiligheid en de grootsheid van die troon zag, toen kwam hij tot één conclusie. En dat is: wee mij, want ik verga. Een heilig man Gods, een profeet. Wee mij, want ik verga. En deze morgen zeg ik tegen u en tegen jou: als je door het geloof tot de troon van genade nadert, dan ontvang je barmhartigheid en genade. Wij hebben. Ik sluit af met het dilemma waar ik mee begon. We hebben hulp nodig. En je zou maar hulp nodig hebben en het laat lang op zich wachten. Dat was de vraag, hè, die je moest beantwoorden. Als dat jouw ervaring is, heb ik een vraag aan je. Wat verwacht je te krijgen? Let eens goed op vers 16. Lees het thuis maar eens na. Wat verwacht je te krijgen? Toets je focus is in je gebed. Moet misschien je focus niet veranderen? Ik zal hem toelichten. Wij naderen tot de troon van de genade om iets te krijgen of om iemand. Wat is het verschil? Wordt hier iets aangeboden of wordt hier iemand aangeboden? Hier is Jezus, de hoge priester, op de troon van genade. Hij is de personificatie van de genade en de barmhartigheid, wat op deze morgen tot uw en jouw beschikking is. Kom je tot hem, dan ontvang je niet iets, maar je ontvangt hem en zijn genade en zijn barmhartigheid. Materie, voorspoed, uitkomst uit je situatie, kan. Maar richt je oog op Jezus. Want hier is de belofte dat je hulp zult krijgen op het juiste tijdstip. En wat ontvang je? Genade. Niet dat wat je verdient of claimt, maar je ontvangt dat wat je niet verdient. En je ontvangt wat je nodig hebt om te kunnen doen wat je niet kan. Dat is rijkdom. Dat is genade. En dat is beschikbaar. Paulus heeft dat ook ervaren in zijn leven. Mijn genade is u genoeg. In Romeinen 8. Zou God, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons niet met hem ook niet alle dingen geven? Wees niet bevreesd dat je iets tekort hebt. Maar nader tot de troon van genade, om Jezus zelf, zijn genade, zijn barmhartigheid. En als je dat doet, dan zegt God als het ware deze morgen: mijn Jezus is u genoeg. Amen.